Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 58, het eerste en tweede vers. Onze schriftlezing is uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs in het 26e hoofdstuk, te beginnen bij vers 57 en dan lezen wij tot het eind. Matteüs 26 vers 57 en tot het eind. En dan zingen we na de schriftlezing Psalm 88, het vijfde vers, 88 vers 5. Die nu Jezus gevangen hadden, leidden hem heen tot Caiaphas, de hoge priester, alwaar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre tot aan de zaal van de hoge priester, en binnengegaan zijnde zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat zij hem doden mochten. En vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden, deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelve opbouwen. En de hoge priester opstaande zeide tot hem, antwoord gij niets, wat getuigen dezen tegen u? En doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende zeide tot hem, ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Jezus zeide tot hem, gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij de Zoon des Mensen zien, zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende, hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van noden? Zie, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u lieden? En zij antwoordende zeiden, hij is des doods schuldig. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinnebakslagen, zeggende, profeteer ons Christus, wie is het die u geslagen heeft? En Petrus zat buiten in de zaal en een dienstmaagd kwam tot hem, zeggende, gij waart ook met Jezus de Galileër. Maar hij loochende het voor allen, zeggende, ik weet niet wat gij zegt. En als hij naar de voorpoort uitging, zag hem een andere dienstmaagd en zeide tot degene die al daar waren, deze was ook met Jezus de Nazarener. En hij loochende het wederom met een eed, zeggende, ik ken de mens niet. En een weinig daarna die er stonden bijkomende, zeide tot Petrus, waarlijk, gij zijt ook van die, want ook uw spraak maakt u openbaar. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren, ik ken de mens niet. En terstond kraaide de haan. En Petrus werd indachtig het woord van Jezus, die tot hem gezegd had, eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En naar buiten gaande weende hij bitterlijk. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord des Heren is voor vanavond uit het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 26, En daarvan het eerste gedeelte van vers 67. Matteüs 26 vers 67, het eerste gedeelte. Toen spogen zij in zijn aangezicht. Laten wij eerst God zegen bidden. Heren, wij komen aan de avond van deze dag, deze zondag, opnieuw tot u om van u te vragen of gij ook in dit uur ons uw onmisbare zegen wilt schenken. We gaan vanavond weer luisteren naar uw woord. Dat is het voorrecht dat u ons geeft, dat we vanavond uw woord weer mogen gaan horen en dat dat evangelie weer in ons midden verkondigd mag worden. Maar wat hebben we het ook nu weer nodig, o Heere, om door uw Heilige Geest geleid en onderricht te worden. Want wij zijn mensen die van nature verduisterd zijn in ons verstand en we kennen uw wegen niet en we verstaan ook uw woord niet. En zeker niet als uw woord spreekt over de diepe heilgeheimen van uw verlossingswerk. Als uw woord ons spreekt over dat lijden en het sterven van de Heere Jezus Christus tot verzoening van de zonden van zondaren en tot behoud van zijn kerk. Heren, wij zijn zulke oppervlakkige mensen en we leven zo oppervlakkig en we denken zo oppervlakkig. En we gaan zo gemakkelijk over de dingen heen, zonder de diepten, zonder de verborgenheden, zonder de ware betekenis van de dingen te onderzoeken. Dat is in ons gewone leven zo. In vele dingen zijn wij oppervlakkige mensen, Heren, maar dat is zeker waar als het gaat over uw woord en over de dingen van uw dienst en van uw koninkrijk. Wat kunnen wij ook oppervlakkig spreken over het lijden van de Heere Jezus Christus. En wat besteden we vaak weinig waarde aandacht aan de diepten, aan de mysterieuze diepten van dat lijden. En aan de diepten ook van de liefde van Christus waarmee hij de zijnen heeft lief gehad tot het einde. Wat besteden we vaak weinig echte aandacht aan de toorn Gods die op hem heeft gerust. Aan dat oordeel, dat zware oordeel dat over hem gegaan is. Wat besteden we vaak ook weinig echte aandacht aan de bittere ernst van de zonde die aan hem bezocht is. En daarom, Heren, we hebben het zo nodig dat u ons door uw Heilige Geest aandacht geeft voor uw woord. Niet dat we een ogenblik hier in uw huis bijeen zijn en samen naar een gedeelte uit uw woord luisteren en dan en onze weg weer gaan en morgen weer tot ons werk terugkeren en de arbeid van elke dag weer opnemen en zo ook weer overgaan tot de orde van de dag. Niet in die zin, Heren, dat we maar eens een uur of wat op zondag een ogenblik luisteren naar dat evangelie, maar laten we zulke aandacht van u ontvangen. En wilt gij door uw Heilige Geest het zo indragen in ons hart en in ons leven dat we het niet meer kwijtraken. Maar dat de boodschap, ook de boodschap van dit avonduur, met zijn diep ernstige tijding over het lijden van Christus en over de ernst van de zonde, maar ook over de gewilligheid van een liefhebbende zaligmaker, dat zulk een boodschap ons mag vergezellen. Ja, dat dat woord wat mag doen in ons leven, Heren, voor het eerst of bij vernieuwing. Dan moet het er gebeuren in het leven van elk mensenkind die van u vervreemd is en die zonder God en zonder Christus en daarom ook zonder hoop in deze wereld staat. Dan moet het toch gebeuren in zulk een leven dat zijn ogen open gaan, opdat hij de werkelijkheden gaat zien en ontdekken, en opdat hij zal leren vluchten tot u, opdat hij het gaat verstaan, Heere, dat het oordeel op hem ligt en dat er alleen maar ontkoming zal kunnen zijn van dat oordeel als we schuilen mogen achter het volmaakte offer en het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Heere, dat is toch nodig in het leven van een ieder die u niet kent. Bind het dan op ons hart en wilt gij door de kracht van uw Heilige Geest zo zondaren nog tot u trekken en aan u verbinden. Heere, dan hebben ook uw kinderen het nodig om onderwijs te ontvangen in de heilgeheimen van uw getuigenis. Dan hebben zij het nodig dat ze meer en meer het anker uitwerpen. En waar zouden ze het kunnen uitwerpen? Waar vindt dat anker hechte grond? Niet in iets van de mens. Niet in iets van het gemoedelijke en gestaltelijke leven van uw kerk. Maar de enige grond ligt in het volbrachte werk van de Heere Jezus. En om daar zicht op te krijgen, om daar kennis van te ontvangen, zal uw kerk toch ook iets moeten gaan verstaan en meer verstaan van de diepte en de zwaarte van het lijden van de Heere Jezus Christus. Dan moet toch het lijdensevangelie ook verklaard en geheiligd worden aan hun harten. Het lijdensevangelie met zijn bittere boodschap van de ernst van de zonde, maar datzelfde evangelie met zijn vreugdetijding van de genade Gods in Christus geopenbaard en in de grote gewilligheid van die zaligmaker onder het bangste lijden en onder de bitterste hoon, de gewilligheid van hem om toch zijn volk te bevrijden. Heere, leid uw volk dan in dit genadegeheim en geef dat ze er van mogen verstaan, Heere, wat nodig is om wel getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Heere, wij bidden u, geef ons dan uw zegen bij de verkondiging van uw getuigenis. En geef dat we alle met eerbied mogen luisteren en met eerbied vervuld mogen zijn als uw woord tot ons komt. Geef ook aan hem die uw woord verkondigt alles wat hij nodig heeft om het op de rechte wijze te doen. Tot eer van uw naam en tot heil van zondaren. Heere, gedenk ons zo in uw gunst en gebruik de arbeid van dit avonduur om uw grote naam heerlijk te maken in de bekering van zondaren en in de onderwijzing van de uwen. Heere, wij vragen ook om uw onmisbare zegen over alle arbeid in uw koninkrijk. Op vele plaatsen mag ook vandaag nog uw woord in vrijheid verkondigd worden. Alhoewel we beseffen er tegelijkertijd bij, Heere, dat niet op al de plaatsen waar uw woord verkondigd wordt, het geschiet in getrouwheid. Want er zijn ook vele valse profeten uitgegaan. Dat was al zo in Johannes' dagen. Dat was al zo in de dagen van de apostel Paulus. En dat is in onze tijd niet anders. En daarom wij bidden van u, Heere, dat gij uw kerk oren wilt geven om te horen en te onderscheiden en te beproeven of de geesten uit God zijn. Maar wilt gij alle arbeid die verricht wordt in gebondenheid aan uw woord, in getrouwheid aan uw evangelie, rijkelijk zegenen? En wilt gij door die arbeid uw naam verheerlijken in het midden van deze wereld? En als er dan veel verkondigd wordt wat niet naar de mening van uw geest is, o Heere, wilt gij dan zelf de plannen en de listen van de vorst der duisternis ook in dit opzicht verijdelen? Laat hij die de leugenaar is van den beginnen en die ook een verleugend evangelie de mensen tracht te doen geloven, laat hij toch onder de macht van uw woord de nederlaag leiden. En wilt gij triomferen, o Heere, ook over de leugen en over het bedrog dat er in deze wereld is. Wilt gij uw naam groot maken daarin dat gij Christus en al zijn heerlijkheid voor de ogen van velen wilt uitstallen. En dat gij hem zo dierbaar, zo noodzakelijk wilt maken, dat velen het mogen leren om tot hem de toevlucht te nemen en om op hem al hun betrouwen te stellen. Heren, wij denken ook aan al degenen die niet met ons hier konden zijn. We dragen ze ook nu weer aan u op. Alle die ziek zijn, alle die door uw hand bezocht worden. En onder hen in bijzondere zin ook onze broeder Van Wezel van de Oostdijk, die al minder wordt en al zwakker wordt en die dat zelf ook ondervindt. En die het ervaart, Heren, dat de ziekte waarmee hij behept is niet geneest, maar ernstiger wordt. Heren, wij bidden van u dat gij hem in deze omstandigheden met uw genade wilt bezoeken, want dat is het wat hij voor alle dingen nodig heeft, om een bezoek van u de Heren te ontvangen. En dat gij dan door dat woord van u tot hem wilt spreken en hem wilt onderwijzen in de dingen van uw genade en van uw koninkrijk. Laat daar zijn hart ook naar mogen uitgaan, Heren, en laat dat het verlangen van zijn ziel mogen zijn om zo u de Heren te mogen ontmoeten. Gedenk hem samen met zijn vrouw en wilt gij ze beide in deze omstandigheden in uw rijke gunst nog voor uw rekening nemen. Heren, wij dragen al onze zieken aan u op en alle die het moeilijk hebben en alle die een weg van tegenspoed gaan, alle die door uw hand bezocht worden. En Heren, dan weet u wat de nood er kan wezen in het mensenleven. Lichamelijke nood, maar ook geestelijke nood. Dan kunnen er aanvechtingen en bestrijdingen zijn. Heren, de vorst der duisternis is ook altijd weer actief in het leven van uw kerk. En hij probeert het uitzicht op uw genade weg te nemen. En hij probeert duisternis over de ziel te brengen. En zo zijn er zoveel pogingen die hij aanwendt om uw woord te verstoren en uw kerk te verontrusten en te ontmoedigen. Maar Heren, betoon het ook in het leven van uw aangevochten kinderen, dat gij de machtige zijt. Wilt gij ook gedenken aan hen die in hun geest lijden en die daarin ziek zijn, die daarin moeilijkheden hebben. Heren, er zijn lichamelijke ziekten en er zijn ook ziekten in de menselijke geest. Wij bidden van u, wilt gij ook aan hen gedenken. Wilt gij hen gedenken, het zij ze thuis zijn, het zij ze in inrichtingen vertoeven en daar verpleegd worden. Heren, zegen ook hen. En als ze voor mensen schier niet bereikbaar zijn en voor het menselijk woord niet ontvankelijk zijn, wilt gij dan door uw goddelijke genade en door uw kracht, ja door uw almacht, hen toch bereiken met uw woord, door uw geest, opdat ook onder hen gij uzelf nog op een wonderlijke wijze wilt verheerlijken. Heren, gij zijt aller dingen machtig. Gij zijt machtig om dingen te doen waar mensen machteloos staan. Wilt gij dan ook in deze dingen uzelf nog verheerlijken en het bewijzen, o God, dat u de grote koning zijt die alles onder uw beheer en onder tot uw beschikking hebt en die doet al wat u behaagt. Vergeef genadig al onze zonden en bewaar ons ook voor alle zonden. Ja, hoor ons nog om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 69ste psalm het 4e en 5e vers. Vanavond gaan wij in de geest naar de zaal waar het Sanhedrin vergaderd is. De lijst van de hoge priester Caiaphas, waar in het nachtelijk uur in allerhaast een spoedbijeenkomst van de Joodse raad is belegd. Men heeft de Heer Jezus in handen gekregen en men zal hem gaan vonnissen. Maar waarop, op grond waarvan? Wat zal men als grond aanvoeren om hem te veroordelen? Er worden allerlei getuigenissen gesproken, allerlei beschuldigingen tegen hem ingebracht. Maar er is geen eenstemmigheid in de beschuldigingen die worden ingebracht. Er zijn wel vele valse getuigen. En de een spreekt van dit en de ander spreekt van dat, maar er is geen eenstemmigheid. En dan komen er twee die over hetzelfde onderwerp spreken. En die beide op de een of andere manier aanduiden dat ze de Heere Jezus hebben horen zeggen dat ze de tempel Gods kunnen afbreken en dat hij hem in 3 dagen weer zal kunnen opbouwen. Maar zelfs al lijkt hun getuigenis gelijk, toch is het niet gelijkluidend, zo vertelt ons Marcus. Ook hun getuigenis stemt niet overeen. En daardoor kan dat Sanhedrin niet verder. Want zij moeten zich natuurlijk houden aan datgene wat de Heere in zijn wet heeft voorgeschreven in verband met rechtszittingen en beschuldigingen. In de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. En als er geen eenstemmigheid is onder de getuigen, dan kan het vonnis ook niet geveld worden. En vandaar dat het Sanhedrin met al die getuigen die gekomen zijn niets kan beginnen. Want er zijn er niet 2 of 3 die hetzelfde zeggen. En dus kan Christus niet veroordeeld worden. Wat nu? Wel, dan grijpt de hoge priester naar een ander middel. En dan gaat hij de Heere Jezus onder ede stellen. Hij bezweert hem bij God om nu ronduit te zeggen of hij de Christus, de Zoon van God is of niet. En als de Heere Jezus zo rechtstreeks met deze vraag wordt geconfronteerd, dan geeft hij ook een rechtstreeks antwoord. Hij is niet bevreesd om dit keer te spreken. Hij heeft gezwegen. Nee, dat was niet uit vrees, maar dat was omdat hij in zijn zwijgen zijn rechters veroordelen wilde. Maar nu hij bezworen wordt bij God om te zeggen of hij de Zoon van God is, nu geeft de Heer Jezus rechtstreeks antwoord en hij zegt, ja, gij hebt het gezegd. En dan voegt hij daaraan toe, doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende met de wolken des hemels. Dan geeft de Heer Jezus voor deze Joodse rechters een klaar getuigenis, niet alleen dat hij de Zoon van God is, maar dat hij hun rechter is. En dat hij zal komen op de wolken des hemels en zij zullen hem zien. Maar daar luistert de hoge priester niet naar en daar luisteren de andere leden van het Sanhedrin net zo min naar. Het is hen voldoende dat ze nu uit de mond van de Heer Jezus rechtstreeks gehoord hebben dat hij zichzelf de Zoon van God noemt. En dat klinkt in hun oren als godslastering. Hij heeft zichzelf aan God gelijk gemaakt. Dat is godslasterlijke taal. En als de hoge priester dan vraagt aan het Sanhedrin, wat dunkt u? Dan hoeven zij er niet lang over te denken. Dan zijn ze alles spoedig met hun oordeel klaar. En als uit één mond klinkt het, hij is des doods schuldig. En zo wordt op grond van deze beschuldiging dat Christus God gelasterd heeft, met andere woorden, zo wordt op grond van de beschuldiging dat hij het 3e gebod van Gods heilige wet overtreden heeft, het doodvonnis over de heiland uitgesproken. Hij moet sterven, zoals Leviticus 24 immers zegt, waar ons verteld wordt dat de godslasteraar gedood moet worden. Dat is een uitermate plechtig ogenblik in deze vergadering van de Joodse rechtbank, de Hoge Raad. Stel u dat in, stel u dat voor. Hier is de Heer Jezus en hij wordt volgens het Joodse recht gehanteerd door deze rechters ter dood verklaard. Wel, als een rechtbank zo ver moet komen, dan zal zo'n rechtbank toch wel diep onder de indruk zijn. Zelfs als de ter dood gevonniste een grote misdadiger is. Als de rechter zo ver moet gaan dat hij moet uitspreken des doods schuldig, dan zal de rechter, dan zullen de rechters zelf toch ook wel onder de indruk zijn van de ernst van het moment. Dan hangt daar toch wel een doodse stilte in de rechtszaal, als dit vonnis geklonken heeft. Is dat zo? Kijk wat ze doen. Als het doodvonnis is uitgesproken, wat lezen we? Toen spogen zij in zijn aangezicht. En sloegen hem met vuist. En anderen gaven hem kinnebakslagen, zeggende: profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft? Ze gaan de Heere Jezus bespotten. Ze leggen een doek over zijn gezicht. En ze slaan hem in zijn gezicht. En als hij het niet zien kan, dagen ze hem uit om te zeggen wie die klap gegeven heeft. En dan rukken ze de doek weg en spuwen ze in zijn gelaat. Er zijn niet veel woorden nodig om u uit te leggen dat dit een afschuwelijk ding geweest is. Een diep vernederende behandeling voor de heiland. Wat spreekt hier een minachting uit? Als we op iemand spuwen, dan betonen we daarmee dat we geen enkel respect meer voor hem over hebben. En als iemand in het gezicht gespuwd wordt, dan is dat wel het toppunt waarin we bewijzen geen enkel respect meer te hebben. Wat een pijnlijke behandeling voor de heiland. Hij staat daar gebonden. En als zij tot hem komen met van haat fonkelende ogen, en als zij dicht bij zijn aangezicht komen om daarna in haat en vijandschap en minachting hun speeksel in zijn gezicht te werpen, dan kan hij zich niet afweren. En dan kan hij dat speeksel niet afvegen, want zijn handen zijn gebonden. Hij moet dit alles verdragen. Dit verschrikkelijke gebeuren. Maar wat zijn dat dan voor mensen die dat doen? Zijn dat kinderen die kwaad zijn op elkaar? Dan kan je het je voorstellen. Zijn dat mensen die hun verstand verloren hebben? Die van hun zinnen beroofd zijn? Dan kun je het je ook voorstellen. Nee, dit zijn volwassen mensen die goed weten wat ze doen. Onder hen is de hoge priester, de hoogste ambtsdrager, de man die achter de voorhang mocht komen om op de grote verzoendag verzoening te doen voor de zonde van het volk. De vertegenwoordiger van alles wat eerbiedwaardig en heilig is onder Gods volk. Hij is onder hen die hier de heiland in het gelaat spuwen. Daar zijn verder de overpriesters en de ouderlingen, de eerwaarde heren, geleerden in de wet, Mensen die op de straathoeken in Jeruzalem staan om lange gebeden te doen. Mensen die bij het volk in een roep van heiligheid staan. Zij zijn het die dit doen. Als het gepeupel van de straat het gedaan had, was het al verschrikkelijk geweest. Maar nu zij het doen, de leidslieden, de rechters, de ouderlingen, de overpriesters, de schriftgeleerden, nu zij het doen, nu is het uitermate diep kwetsend. En wanneer doen ze het? Vlak nadat de Heere Jezus dat klare en duidelijke getuigenis gesproken heeft in hun midden, dat hij de Zoon van God is. En dat hij de rechter is. Is dat een valse aanmatiging van Christus? Nee. Want datzelfde heeft God de Vader van hem gezegd. Deze is mijn geliefde Zoon. Zo heeft het geklonken bij zijn doop in de Jordaan al. Zo heeft het geklonken op de berg der verheerlijking. Zo heeft het geklonken nu nog maar een paar dagen geleden, te midden van een grote schare. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Nog maar een ogenblik geleden heeft de Heere Jezus het bevestigd in hun midden, dat hij hun rechter is. Zij zijn nu op dit ogenblik wel zijn rechters, maar er komt een dag dat zij voor hem zullen staan. En wat ze nu doen, dat doen ze de Zoon van God aan. Dat doen ze de rechter aan. Dat doen ze hem aan, in wiens hand hun adem is. Dat doen ze hem aan, die hen geschapen en onderhouden heeft. Dat doen ze hem aan, die hen op datzelfde moment draagt en spaart. Ze behandelen hem, de Zoon van God, de hoogste rechter, als was hij de gemeenste boef. Hij is gekomen als de gezondene des vaders, komend in de naam van zijn vader, met het gezag van zijn vader. En dat gezag van zijn vader en de krachten van God hebben gewerkt in zijn leven. En hij heeft die werken Gods gewerkt. En al die werken getuigen ervan dat God met hem is. 3 jaar lang heeft hij zich van dag tot dag in Jeruzalem, in Galilea en in alle delen van het land vertoond. En hij heeft gesproken tot hen de woorden Gods. Hij heeft gewerkt onder hen de werken Gods. Hij heeft gezegend, hij heeft wel gedaan en ze spuwen op hem. Ontelbaar zijn de wonderen die hij in hun midden verricht heeft. Wat voor wonderen waren het? Wonderen waarin Gods oordelen kwamen, zoals de wonderen die Mozes verrichtte in Egypte. Wonderen waarbij water in bloed veranderd werd, wonderen waarbij het stof veranderd werd in luizen, zodat grote oordelen en gerichten over het volk van de Egyptenaren kwamen. Nee, zulke wonderen heeft de Heere Jezus niet gedaan. Heeft hij vuur doen neerdalen van de hemel om het goddeloze rot te vernietigen? Nee, wat voor wonderen deed hij? Hij veranderde water, ja, maar niet in bloed. Hij veranderde het in wijn. Hij sloeg niet hun eerstgeborene, hij doodde hen niet, maar hij zei, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet. Hij deed geen hagel van de hemel neerdalen om hun akkers te verwoesten, maar hij vermenigvuldigde hun broden. Hij sloeg ze niet met boze zweren, maar alle die tot hem kwamen heeft hij genezen. Heeft hij wel gedaan. De wonderen waren wonderen en tekenen van goddelijke goedheid en ontferming, van barmhartigheid en van liefde. En toch spuwen ze op hem. O gemeente, wat de Heere Jezus op dit ogenblik heeft doorgemaakt in zijn lijdensweg, het is niet te peilen. Er is van het hele lijden van de Heere Jezus Christus niets te peilen en te doorgronden. Van stap tot stap is hij gegaan, van de ene vernedering tot de andere, van de ene hoon en bespotting tot de andere, van het ene oordeel tot het andere, en we verstaan er slechts oppervlakkig iets van. Maar het is ontzaggelijk vernederend voor hem geweest. Zijn ogen, die zo menigmaals van liefde en bewogenheid straalden, die uitdrukking gaven aan de liefde en de bewogenheid in zijn ziel, die ogen zijn nu bedekt met hatelijk speeksel. Zijn lippen, waarop genade was uitgestort, zijn nu besmeerd met speeksel van zijn vijanden. De goeddoende zaligmaker wordt zo afschuwelijk behandeld. En waarom? Nou, die vraag moeten we ons altijd stellen bij wat onderdeel van de van het lijdensevangelie we ook stilstaan. Waarom dit lijden? Waarom al het lijden? En dan is er geen ander schriftuurlijk antwoord dan dit antwoord, namelijk dat hij de plaatsvervanger, de borg van zijn volk is. Hij droeg het in hun plaats, want hij droeg hun zonden. Daarmee zeg ik niet, en daarmee vertelt de schrift ons niet, dat de Heere Jezus zelf zondaar was. Dat was hij niet. Want hij kon het vragen aan de Joden: wie u er overtuigt mij van zonde? En er was er niet één die hem daar op kon antwoorden. Hij was vrij van zonde, volmaakt vrij van alle ongerechtigheid. En toch, naar het woord van de schrift, heeft God hem, die geen zonde gekend heeft, tot zonde gemaakt. En daarom wordt hij zo behandeld, daarom wordt hij beschuldigd, daarom wordt hij gevonnist, daarom wordt hij gehoond, daarom wordt hij bespot. En al het lijden en alle schande en alle smaad en alle pijn komt op hem. Omdat God de ongerechtigheden van zijn volk op hem heeft doen aanlopen, wordt ook het lijden, wordt ook de smaad, wordt ook de hoon op hem gelegd. Dus waarom komt hij ook in deze diepte van lijden? Omdat hij de zonden van zijn volk draagt. En vertelt ons dat niet hoe verschrikkelijk de zonde is? Gemeente, wij kunnen in ons spreken over het lijden van de Heere Jezus Christus vaak zo erg oppervlakkig zijn. En dat hangt samen met het feit dat wij in ons spreken over de zonde zo oppervlakkig zijn. We spreken nog over de zonde en we zien nog wel zonde, maar de zonde waar wij het over hebben en de zonde waar wij over spreken, dat zijn vaak kleinigheidjes. En we maken ons druk over een hoop kleinigheidjes die op zichzelf genomen ook verkeerd zijn, maar het is allemaal zonde aan de buitenkant. Zonde aan de buitenkant. Maar God ziet veel dieper. En de wortel van het kwaad, de boosheid van het hart, is veel ernstiger. En als wij leren voelen zoals we moeten voelen, en als we leren verstaan zoals we moeten verstaan, als we zoiets van onze zonden gaan peilen, en als we zoiets gaan zien van de vernedering die op de Heere Jezus gekomen is vanwege het feit dat de zonde van zijn kerk op hem ligt, dan zou je onder de grond willen kruipen van schaamte omdat je zondaar bent. Maar de Heere Jezus heeft het allemaal gedragen. Waarom liet hij het allemaal geworden? Waarom stond hij niet in als een majesteit op in het midden van zijn vijanden. Waarom joeg hij hen niet uiteen? Waarom joeg hij hen geen schrik en vervaardheid aan? Hij had er toch de macht toe? Waarom liet hij geen vuur van de hemel neerdalen om die boosdoeners te verdelgen? Waarom is het gegaan zoals het in de profetie van Jesaja al voorzegd is, waar de knecht des Heren sprekende wordt ingevoerd en waar we hem horen zeggen in Jesaja 50. De Heere, Heere heeft mij het oor geopend, ik ben niet wederspannig, ik wijk niet achterwaarts, ik geef mijn rug degene die mij slaan. En mijn wangen degene die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht, daar hebt u het, mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Waarom laat hij het zo ver komen? Waarom keert hij zich niet af? Waarom verdoemt hij zijn vijanden niet nu ze zich zo tegenover hem gedragen? En we lezen niet eens dat hij een antwoord geeft. We lezen niet eens dat hij tot hen zegt woorden van oordeel en van dreiging. Terwijl hij de rechter is. Terwijl hij komt op de wolken des hemels. Ach, hier staan we voor een ander mysterie. Niet alleen de mysterie van de diepte, het mysterie van de diepte van het lijden van Christus, maar ook het mysterie van de gewilligheid van de Heiland om als een schaap ter slachting geleid te worden. Om stemmeloos te zijn voor het aangezicht van zijn Scheer. Hij heeft het geduld. Hij heeft het gedragen als hij, zegt de apostel, gescholden werd. Schold hij niet terug. Maar waarom dan niet? Omdat hij daar niet voor zichzelf staat. En hij weet dat alle ongerechtigheid die de mensen doen, alle boosheid die in de daden van de mensen tot uitdrukking komt. Hij weet, zeker daar staan ze schuldig over, maar in en door dit alles heen is toch het oordeel Gods dat tot hem komt en op hem gelegd wordt. En dat moet hij dragen, want hij is degene die de zonde van zijn kerk draagt. En daarom mag hij niet tegenspreken. En daarom is het nu de tijd niet om rechterlijk en richtend op te treden. Daarom is het nu de tijd niet om zijn vijanden aan zijn voeten te laten vermorzelen als pottenbakkersvaatwerk. Hij moet nu lijden. Hij zal straks zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Maar nu is hij de lijdende knecht des Heren aan wie God de rechter de zonden van zijn kerk bezoekt. En daarom moet hij zwijgen. Hij moet zwijgen in het midden van alle onrecht. Hij moet zwijgen als men hem hoont en bespot. Hij moet zwijgen als men hem bespuwt. Want alleen als de zwijgende Heiland, die gewillig alles draagt en verdraagt wat over hem beschikt wordt, zo alleen kan hij verlossing verwerven voor zijn volk. Voor zijn schuldig volk. En daarom hij laat hen begaan. Hij geeft zijn wang. En als ze opnieuw komen om opnieuw op zijn gezicht te spuwen, dan verbergt hij zijn aangezicht niet. En toch, terwijl hij zo behandeld wordt, is van al zijn rechters er niet één die hem kan overtuigen van zonde. Er is er niet één die een wettige aanklacht tegen hem kan indienen. Er is er niet één die met grond van recht kan zeggen, gij zijt schuldig. Wat een diepte van vernedering voor de Heiland, maar wat tegelijk ook een diepte van gewilligheid om deze weg te gaan. Wat een mysterie dat Christus dit alles heeft willen verdragen om der zonden wil. Maar wat laat dit gebeuren dan ook zien, gemeente, de verschrikkelijke ernst van de zonde. Als u naar een bewijs zoekt voor de verdorvenheid van de mens, waar zult u dat bewijs zoeken? Zullen we naar Sodom gaan? Om daar te ontdekken hoe verdorven de mens is? O, zeker in Sodom zijn er voldoende bewijzen voor de verdorvenheid van het menselijke hart en van het menselijke bestaan. En vanwege de zonden van Sodom is het oordeel Gods gekomen over die stad. Zullen we naar andere steden gaan die poelen van ongerechtigheid zijn geweest en die opslagplaatsen van rebellie en vijandschap waren tegen de Heer en tegen zijn gezalfde? Zullen we daar gaan zoeken naar bewijzen voor de verdorvenheid van de mens? Nee, laten we vanavond niet verder gaan dan de rechtszaal van Caiaphas. Daar is voldoende bewijs voor handen. Om te zien hoe diep, hoe nameloos diep de mens gevallen is. Want de mens spuwt Gods Zoon in het gelaat. Terwijl de Heer Jezus hem nooit anders had gedaan dan goed. Terwijl hij onder het volk Israël rondgegaan was, goeddoende en genezende alle kwaal en ziekte onder het volk. Terwijl hij altijd met liefde vervuld was en de verloren schapen van het huis Israëls had willen zoeken. Terwijl hij Jeruzalem had aangesproken en de liefde van zijn hart had geklonken in zijn woorden. Bekeert u, bekeert u. En zelfs als hij de leiders, de schriftgeleerden en de farizeeërs ernstig vermaand en ernstig terecht gewezen had, dan was het niet met haat en bitterheid in zijn hart, maar dan sprak daar nog de liefde in door. Liefde die hij ook uitstrekte tot deze blinde leidslieden der blinden, om ze de ogen te openen, om kon het zijn hen terug te brengen van de weg der dwaling waarop ze zelf gingen en anderen. Leiden. Maar deze liefhebbende, weldoende, barmhartige hoge priester wordt gehoond, ja, wordt bespuwd. Zo ver gaat de zonde. Dat is erger dan alles wat er in Sodom gebeurd is. Dit is krenkender voor God. Voor Gods recht en voor Gods liefde. Dan elke andere schending van zijn wet. Hier is een volkomen openbaring. Van de vijandschap. Van het menselijk hart. Want wat betekent dat? Dat men hem in het gezicht spuwt. Dat betekent dat men hem niet wenst. Dat betekent dat men zijn woord niet wenst. Dat betekent dat men de genade Gods waar hij van spreekt niet wenst. Dat men de barmhartigheid Gods die in zijn wonderen en in zijn woorden zichtbaar en hoorbaar geworden is, niet wenst. Hier is het woord van Paulus waarheid geweest. Het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. En let er nu eens op wie dat doen. Wie dit kwaad bedrijven. En dan denk ik dat er drie dingen zijn die we van deze mensen kunnen zeggen. In de eerste plaats, zij verwerpen dat Jezus de Zoon van God is. Ze achten hem een godslasteraar, omdat hij zich de Zoon van God genoemd heeft. Wie spuwen dus de Heiland in het gelaat? Mensen die niet geloven dat hij Gods zoon is. Tweede wat je van deze mensen kunt zeggen is, dat ze de prediking van de Heer Jezus 3 jaar in hun midden gebracht, verwerpen. 3 jaar heeft hij verkondigd, de wil, het woord van God, en die arbeid van 3 jaar wordt door hen verworpen. Wie spuwen hem in het gelaat? Mensen die zijn woord niet tellen. En het derde wat je van deze schriftgeleerden en overpriesters kunt zeggen is, dat zij mensen waren die zichzelf handhaafden in hun eigen gerechtigheid. En die geen oog hadden voor de gerechtigheid van Christus. Die dachten dat ze het met hun eigen werken en met hun eigen daden bij God in orde konden krijgen. Wie spuwen Christus in het gelaat? Mensen die in hun eigen gerechtigheid voortleven. Wie zijn het dus? En ik zeg het met nadruk omdat we zo naar onszelf toe kunnen komen. Wie begaan deze zonde? De zonde waar we alle van huiveren als we ervan lezen dat Christus in het gezicht gespuwd wordt. Die zonde wordt begaan niet door de wereld. Dat doet Pilatus niet. Maar dat is de zonde die begaan wordt in de kerk. Dat is de zonde die gedaan wordt daar waar de mensen de waarheid kennen. En waar ze het woord horen. En waar ze van de genade horen spreken. Maar waar men ondanks alle liefde arbeid van Christus dat woord der genade toch afwijst. Maar dat zullen wij toch niet doen. Christus, de Zoon Gods, in het gelaat spuwen. Gemeente, zullen we het nooit afleren om zo optimistisch over onszelf te denken. Kent u uw eigen hart? Hebt u gezien dat ook het bedenken van uw vlees vijandschap is tegen God? Of bent u daar nog niet zo van overtuigd? Als u er nog niet zo van overtuigd bent, en als u denkt dat u zulk kwaad niet kunt doen, dan bewijst dat alleen maar dat u nog niet weet wie u bent. En dat uw eigen hart nog een onbekend terrein is. Of dat u er slechts een zeer oppervlakkige kennis van hebt ontvangen. Maar dan hebt u nog geen oog gehad voor de diepe verdorvenheid, de boosheid van het menselijk hart. Oh, maar wij ontkennen toch niet dat Jezus de Zoon van God is. We verachten zijn woord toch niet. We vertrouwen toch niet op onze eigen gerechtigheden. En toch wat u ook zeggen wil. De Heere vertelt ons dat dit kwaad ons niet vreemd is. Dit kwaad wat ze hier in het Sanhedrin bedreven hebben, dat is niet vreemd. Dat is iets wat we zo menigmaal al gedaan hebben. Hebben wij dat gedaan? Ons hart is vervuld met verontwaardiging als we lezen wat deze leden van het Sanhedrin deden. Weet u, dat komt omdat u er niet bij was. Daarom is uw hart vervuld met verontwaardiging, omdat u er niet bij was. Maar als u erbij geweest was, dan had uw speeksel ook het gelaat van de Messias besmeurd. En moet u dat niet toegeven, kinders, heren, hebt u dat niet in uw eertijds gedaan? Toen u het woord des Heren weerstond, en toen u de klem van het woord probeerde af te schudden en de eisen van het woord, ach, u probeerde eraan te ontkomen, toen de Heere kwam met het woord van zijn genade en toen u dat verwierp, moet u het niet toegeven dat elke keer als u dat woord afwees en die genade aanbieding verwierp, dat gelijk stond aan het spuwen in het gelaat van een liefdevolle en barmhartige zaligmaker.
Toen u op uzelf vertrouwde en op uw eigen gerechtigheid steunde, toen u hem niet volgde, toen u hem niet vertrouwde, ach, elke zonde en speciaal kerkelijke zonde, zonde in de gemeente, zonde die we doen als het woord tot ons komt en als Christus tot ons spreekt en als hij lieflijk nodigt en ernstig waarschuwt en als hij de boodschap tot ons brengt door zijn knechten, door zijn woord, die zonden die we begaan als het evangelie gebracht wordt en als we er niet voor buigen, die zonde als we tot bekering geroepen worden, maar als wij allerlei uitvluchten zoeken om aan de eis der bekering te ontkomen, die zonde die als die gedaan wordt als Christus tot ons komt, als die zaligmaker die ons behoud zoekt, die in vriendelijkheid en in liefde tot ons spreekt om ons te vermanen de wegen der zonde te verlaten en ons te keren tot God en de dienst der zonde op te zeggen en de Heere te vrezen. De zonde die we doen als wij al die roepstemmen naast ons neerleggen en als wij al dat woord, al die woorden die gesproken worden voor kennisgeving aannemen. De zonde die we doen, juist onder het evangelie. Dat is de zonde van het spuwen in het gelaat van Christus. En dat leert Gods kind bewenen. Als de Heer hem dan ogen geeft om te zien hoe hij geweest is en wat hij gedaan heeft. Menigmaal gedaan heeft, jarenlang gedaan heeft. Totdat God hem te sterk werd. In zijn jeugd gedaan heeft. En bij het ouder worden gedaan heeft. Dan kan hij alleen maar gaan bewenen. De grote schuld die hij gedaan heeft. Niet alleen maar door het eerste tot en met het tiende gebod te overtreden. Maar vooral die zonde. Die diep ingrijpende zonde. Die zonde van kerkmensen, die zonde van verbondskinderen, dat ze de Zoon Gods die tot hen kwam, met smaadheid bejegend hebben en hem de rug hebben toegekeerd, ja erger, hem in het gelaat hebben gespuwd. Doet u dat niet? Is het ten diepste niet dit? Wat we doen als we het evangelie verwerpen. Dan horen we de prediking wel en dan lezen we de Bijbel wel. Maar dan is ons hart gesloten. Dan is Christus onze zaligmaker en Heere niet. Dan wonen er andere dingen in ons hart. Dan laten we andere dingen toe in onze gedachten. De Heere klopt. De Heere klopt soms erg luid. De Heere klopt en hij roept en hij klopt en roept altijd welmenend. Maar ons hart blijft gesloten. Wat is dat? Wat is dat? Onverschilligheid alleen maar? Die te vergoelijken, die te verontschuldigen is? Nee, nee. Wat is het? Als de Heere spreekt. En wij geven geen acht. Wat is dat als de Heere zegt, bekeert u, en wij blijven de zonde dienen? Wat is dat als de Heere zegt, wend u tot mij, en wij gaan toch door op de weg voor onze eigen keus? Wat is dat? Is dat iets wat niet zo erg is? Nou ja, wat in elk mensenleven nu eenmaal voorkomt, is het een zonde die te verontschuldigen is, gemeente in het licht van het evangelie is. Dit, Christus in het aangezicht spuwen. Ah nee, zo gemeen ben ik niet, dat zou ik niet doen. Maar wat zegt de Heere dan toch? Ik heb u genodigd, zegt de Heere, en gij hebt geweigerd. Wend u tot mij. Zo heeft de Heere gesproken en u hebt zich toch weer tot de zonde geneigd. laat ons tezamen richten, heeft de Heere gezegd, maar gij hebt niet gewild. Laat ik u reinigen van uw ongerechtigheden, heeft de Heere aangeboden, maar gij wilt niet gereinigd worden van uw zonde. Toont al dat gedrag dan niet dat we de zonen Gods verachten? Is het dan niet wat de zonde van die schriftgeleerde was? Is dat niet hetzelfde? Zoek toch geen argumenten om achter iets weg te schuilen. Wordt het geen tijd om de Heere te voeten vallen? Als Christus daar staat, te midden van het Sanhedrin, dan zwijgt hij eerst. Zeker, dat is oordeel van zijn kant. En toch, ook in dat uur spreekt hij nog het woord der genade. Hij laat het nog horen in het midden van die kring, dat hij de Zoon van God is en dat hij de rechter is. En nog betekent het dat het de dag der zaligheid voor die rechters is, als hij ze nog zo vervult met bitterheid en boosheid. Nog is er een mogelijkheid voor hen om de Heere te zoeken. Zelfs in die laatste ogenblikken van zijn leven heeft de Heere niet nagelaten om toch nog te roepen en toch nog tot bekering te vermanen en toch nog aan te sporen de weg van het kwaad te verlaten. Maar als alle roepstemmen te vergeef zijn. En als wij voortgaan op de weg die we gekozen hebben, als we dat blijven doen, nog zo fatsoenlijk misschien en nog zo geërgerd als wij lezen wat de farizeeërs hier deden. Maar als wij blijven doen wat we tot nog toe gedaan hebben in onze onbekeerlijkheid. Weet u, er staat in de schrift nog iets anders over dat gelaat van de Heere Jezus. Staat hier dat ze hem spuwden in zijn aangezicht. Het aangezicht van Christus is hier bedekt met smadelijk speeksel. Maar er komt een dag, en hij heeft ervan gesproken tot het Sanhedrin. De dag waarop hij terugkomt. De dag waarop hij zal zitten op zijn hooggrote heilige troon. De dag waarop alle volkeren voor zijn aangezicht gesteld zullen worden. Waarop Caiaphas zal staan, voor hem. Waarop al die anderen voor hem zullen staan. Dat zal de dag zijn waarvan Johannes gesproken heeft. En ik zag een grote witte troon. En degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden. En geen plaats is voor die gevonden. Nee, dan ontsiert het speeksel van zijn vijanden het gelaat. Het heerlijke gelaat van de Zoon des Mensen niet. Dan straalt goddelijke glans van zijn aangezicht. Dan zal Caiaphas het niet meer wagen om hem in dat gelaat te spuwen. Dan zullen die andere rechters het niet meer durven om op hem toe te lopen, om hem een speeksel in het aangezicht te werpen. Ze zullen zo ontsteld zijn, als ze het aangezicht van hem zullen zien. De hemel en de aarde vluchten weg van dat aangezicht. Zo ziet Johannes. Wat zal dat wezen, als Christus niet meer voor zijn rechter staat, maar als de rechters voor hun rechter staan. Wat zal dat wezen, gemeente, als er geen evangeliepredikking meer is, maar als het laatste aanbod van genade geklonken heeft en als de laatste roepstem tot bekering gehoord is? Wat zal het wezen voor degene die de roepstem in de wind geslagen hebben? Wat zal het wezen voor degene die met hun daden betoond hebben dat ze aan het woord van God in Christus Jezus geen belang hechten? Wat zal het wezen voor kerkgangers en verbondskinderen die een leven lang onder de prediking van het evangelie gezeten hebben en wier enige reactie tegen het evangelie geweest is dat ze hun schouders opgehaald en zich ervan afgekeerd hebben? Wat zal het wezen als zij straks zien het aangezicht van hem die op de troon zit? Zult u dan wegvluchten? Zal het dan uw gebed zijn tot de bergen en tot de heuvelen? Valt op ons en bedekt ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit? Dat zal het zijn als wij ons leven lang ons blijven verharden. En als wij de lieflijke nodiging van het evangelie versmaden. Nog is daar in het woord de stem van de Zoon van God. Nog spreekt hij van zijn barmhartigheid. Nog verkondigt hij in zijn barmhartigheid dat er een weg der ontkoming is. En hij heeft nog nooit gevraagd naar mensen die het waardig waren. Hij heeft nog nooit zijn evangelie verkondigd aan mensen die eerst iets gedaan hebben om zichzelf dat evangelie en de genade Gods te verdienen. Hij komt tot onwaardigen. Hij komt tot verwerpers en verachters. Hij komt tot mensen met een boos en een verdorven hart. Als zij maar eerlijk willen erkennen. Kennen de boosheid en de verdorvenheid van hun hart. En als ze maar niet voort blijven gaan om in eigen gerechtigheid hun steun te zoeken. Als zij maar op de knieën gaan komen om in ootmoed te gaan beleden. En te gaan erkennen het kwaad dat in hen woont. En dat aan hun handen kleeft. En dat in hun mond huist. Als zij hun zonde maar willen erkennen. En als ze het maar eerlijk voor hem willen gaan beleiden. Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Vergeef mij al mijn zonden. Dat moeten we beleiden, gemeente. Dat wat het Sanhedrin deed, ook ons kwaad is. Zij het dat we het niet letterlijk gedaan hebben, maar als u en ik de kans hadden gekregen om het letterlijk te doen, we hadden het gedaan. Want ons boze hart is tot alle ongerechtigheid geneigd en onze houding bewijst het. Wij willen niet dat deze koning over ons is. En daarom, God houdt ons schuldig en de enige weg is dat we op de knieën komen en voor hem beleiden. Heere, ga niet in het gericht. Vergeef, overgeef. Wees met ontferming over mij bewogen. Zo het aangezicht, het genadige, het barmhartige aangezicht van deze gesmade zoon des mensen zoeken. Sta zijn trekkingen niet langer tegen. Leg zijn woord niet langer naast u neer. Smeek hem om genade, om het werk van zijn geest, opdat u gewassen moogt worden van alle ongerechtigheden en boosheden, en opdat u zult kunnen ontvlieden de toekomende toorn. En u, volk des Heren, u die kennis gekregen hebt aan de genade in Christus, zie tot welke prijs hij uw zaligheid heeft gekocht. Zie wat hij er allemaal voor heeft moeten doorstaan. En dat was nodig. Wilde hij u van uw grote zonde verlossen, van uw schuld bevrijden, dan moest hij die ganse weg van vernedering, van hoon, van lijden gaan. Zie het nog dieper. Zie het niet alleen als iets wat moest gebeuren om uwentwil, maar zie het ook met smart en met schaamte. En beleid het met smart en met schaamte dat u er door uw zonden aan meegedaan hebt. Dat aangezicht van Christus te bedekken met speeksel. Zie dat u niet vrijuit gaat in dit zondige richt. Maar zie aan de andere kant ook tot uw grote verwondering, tot verwondering van uw ziel, dat deze heiland die alle recht had om toen op dat moment als rechter op te treden en al de goddelozen der aarde te verdelgen, dat hij toch in groot geduld dit alles heeft verdragen. Zie dat hij dat gedaan heeft, omdat hij niet wilde rusten voordat hij voor zijn schuldig volk een volkomen zaligheid had verworven. En wil zo eindigen, diepe vernedering en verootmoediging vanwege de boosheid van ons leven, toch in verwondering over die onbegrijpelijke liefde en trouw, over dat mysterie van de gewilligheid en het geduld van het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegnam. Amen. We zingen Psalm 6, het tweede vers. Aan het einde van deze dienst mogen wij nog weer tot u komen, o God, om in oprechtheid uw naam te erkennen voor het evangelie dat ons vernedert. Het evangelie dat van de mens geen ander, voor de mens geen andere boodschap heeft dan dat hij zondaar is en aan al het kwaad dat er bedacht en bedreven kan worden schuldig staat. Zelfs aan het grootste gruwel dat de Zone Gods in het gelaat gespuwd is. O Heere, wat is de mens diep gevallen, wat is hij een ellendig schepsel geworden. En wat hebt u al een hoop smaadheid en smarten ondervonden van de kant van de mens. Maar aan de andere kant, Heere, we hebben het gehoord dat te midden van zoveel haat en vijandschap de Zone Gods geduldig voortgegaan is op de weg van het lijden. Dat hij gehoorzaam geworden is tot de dood des kruises. En dat hij zo een volkomen verlossing heeft teweeggebracht voor al zijn volk. Heere, wat heeft uw volk daarom reden om uw grote naam te danken? Voor onverdiende, ja zeker onverdiende zegeningen. Maar wat heeft een onbekeerd mens dan ook een reden om u de Heere aan te lopen terwijl het nog het heden der genade is? Want als het zo doorgaat, Heere, zoals het tot nog toe in het leven van de onbekeerde gegaan is, als het zo doorgaat, wat moet het dan straks worden, als hij verschijnt? O God, bind deze dingen op ons hart. Maak ons schuldenaar voor u. Doe ons buigen in het stof. Ja, doe ons daar leren zien de grootheid van uw ontferming, het wonder van uw zondaarsliefde, het wonder van uw barmhartigheid voor ellendigen. Doe ons ervaren, o Heere,
dat gij een volkomen werk gedaan hebt en dat gij een volkomen verlossing heeft teweeggebracht voor al uw volk. Mogen we door genade, door het werk van uw geest bij dat vrijgekochte volk horen, Heere, wilt gij zo ons redden van het verderf en vergeef ons alle zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 65, het tweede vers. Zijn in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.